Haha, boom, aflevering 14, de extra. We gaan door met een heleboel EU-nieuws. Met Arno Wellens natuurlijk, die hier is aangeschoven. We gaan het nog heel eventjes hebben over een heropleving van de kunstsector dankzij Ursula von der Leyen. Maar we gaan het ook eventjes hebben over wat wij als burger nou moeten met al die uitgerolde technologie, noem ik het maar even. De central bank digital currency, ja. Het digitale paspoort. Het feit dat alles op één grote berg geharkt wordt en zometeen uitgedeeld wordt aan Pfizer en AstraZeneca en elke andere grote corporatie die daar graag geld mee wil verdienen. Goed, maar laten we even beginnen met Bauhaus.
Ja, even tussendoor. Ik merk het raakt jou, want je haperde, zei je technologieën, laat ik het maar zo noemen, of
ja, ik ben me echt al de hele vorige aflevering, ik ben me gewoon heel erg aan het inhouden. Jij zei je moet je gedragen, dus ik ben gewoon maar heel erg aan het zoeken naar de correcte bewoordingen. Misschien hoeft dat niet helemaal voor deze extra. Kunnen we gewoon erop los schelden en tieren wat we normaal altijd doen. Nou, dat valt eigenlijk ook wel mee. Maar gewoon, ik hou me meestal niet in. Ja, ik ben niet echt gewend om in te houden.
Dat, ik dacht, doe eens gek. Het beviel je slecht. Ik denk dat het een informatieve aflevering was.
Ja.
Even tussendoor. Wat ik heb laten zien.
Ja.
Dat is 3 dagen aan Europese wetgeving.
Ja, 3 dagen. Kun je nagaan wat die dat leger aan bureaucraten allemaal weet te produceren. Hè? Dat
is, ja.
En wanneer, komen er ook goede wetsvoorstellen in uit de EU?
Nou,
komt er wel iets zinnigs? Noemen ze wel iets nuttigs?
Laat ik het zo zeggen. We hebben het al eerder genoemd. Interne markt was een goed idee.
Ja.
Alleen,
maar die was er al.
Ja. Dus de Europese Unie had je wat dat betreft niet hoeven oprichten.
Uh-huh.
Altijd als mensen zeggen, ja, maar de EU is een reactie op de oorlog. Daar mag je niet tegen zijn. Nee. De Europese Economische Gemeenschap opgericht met het verdrag van Rome. En daarin zit de vrije markt.
Ja.
Maar die had ook overigens, die had je via een standaard WTO-verdrag kunnen doen.
Ja.
Maar zeg dan van, ook hoe de Europese Unie tot stand is gekomen, of de Europese gemeenschap. Dat is de opvolger van Europese gemeenschap voor kolen en staal. En daarbij is er gezegd, Duitsland mag niet zelf strategische keuzes maken over kolen en staal, want daarmee kun je tanks bouwen.
Ja.
Dus er moest een raad komen met de Benelux, met Amerika, met Engeland, met Frankrijk
en Duitsland. Kun je je voorstellen dat er een agenda is waarbij het belangrijk is dat Duitsland klein gehouden wordt?
Toen wel.
Ja, maar nog steeds toch?
Als je in de als je de opbouw van de instituties tussen 1945 en 1958, 100%.
Ja.
Dat
werd ook gezegd van de NATO. Het is Rusland eruit, Duitsland klein en Amerika erin. Dat waren de 3 doelstellingen van de NATO.
Maar kijk, die hele. Ik ben ook in mijn boek ben ik er vrij uitvoerig op ingegaan. Gewoon die periode van 45. Tot 58. En dat zit in de Truman Libraries. En het Amerikaanse congres heeft daar een heel letterlijk een fysieke bibliotheek. Ze hebben alles ingescand. Je kunt al die stukken vinden. Gewoon alle discussies tussen politici, tussen ambassadeurs, generaals, weet ik wat.
Ja.
En er werd ook letterlijk gezegd. A, hoe konden die naties zo snel opkomen?
Ja.
B, als je Frankrijk zijn gang laat gaan. Want Frankrijk had een heel idee om 1 miljoen Duitsers tot krijgsgevangen te maken. Gewoon slaven. En Stalin wilde dat ook. En die heeft dat ook echt gedaan. Maar Frankrijk wilde dat ook.
Okay.
En dat was Jean Monnet. Dus de oprichter, eigenlijk de grondlegger van de Europese Unie, om het zo maar te zeggen, zo wordt hij genoemd. Jean Monnet, dat was een Franse ambtenaar, die zei van, we moeten wraak hebben. We moeten Duitsland treffen. Dus dat moet het Ruhrgebied kwijtraken.
Ja, maar
met alle kolenreserves.
Dat hebben we toch al in de Eerste Wereldoorlog gezien? Dan hebben ze dat ook gedaan?
Exact.
En dat leidde direct tot de Tweede Wereldoorlog?
Juist. En toen zeiden de Amerikanen, die had een ambassadeur, Burns heette die, met een Y. En die zei van, je moet je afvragen hoe vreedzaam is Duitsland met 2000 calorieën per inwoner per dag ten opzichte van 1000?
Ja.
Zo zei hij dat tegen de Fransen. En de Fransen die hadden toen ook feitelijk geen leger. Ze hebben zelfs, dat is vrij beschamend voor Frankrijk, een episode. Er zijn redenen om dat aan te nemen, is dat hun koloniale troepen, dat is op een gegeven moment zo'n beetje het enige leger dat ze hadden. Maar ze wilden toch iets dat er echt autochtoon Frans uitzag. Ze hadden allemaal Spaanse acteurs, hadden ze onder de Arc de Triomphe.
Na de Tweede Wereldoorlog.
Ja. En dus Frankrijk had een enorm mankrachtprobleem. Zeiden van, maar Duitsland had in de laatste ronde nog 1 miljoen mensen gemobiliseerd, mannen.
Ja.
Dan gaan we die inzetten als slaaf. En daarvan zei Amerika, dat gaan we niet doen.
Ja.
Dus Duitsland mag zijn Ruhrgebied houden met kolenreserves. Want de andere kolenreserves van Duitsland liggen in Silesië. Dat zijn ze kwijtgeraakt in Polen.
Ja.
Lang verhaal kort. Ja, toen was het de bedoeling van we moeten Duitsland klein houden. Maar wel erin, dus ook niet te klein. Dus we gaan naar de Wiedergutmachungsschnitzel toe.
Ja.
Nederland heeft toen een wat motoren gekregen van de Amerikaanse landmacht. En mochten ze zelf Duitsland binnenvallen. Want Duitsland had, want Nederland had ook een annexatieplan.
Ja.
Dat heet Oostland, ons land.
Nog nooit van gehoord.
Nee, moet je, zal ik heel snel kijken of ik dat pamflet kan vinden? Er is een heel grappig plaatje bij. En dan was het...
Oostland, ons land.
En dan was het van, ja, er waren er gewoon ideeën van. We gaan,
Nederland vond gewoon dat ze recht hadden op wat... zo van de huizen van de geannexeerde huizen van Joden werden niet teruggegeven, maar we moesten wel een stuk Duitse grond hebben.
Ja.
God, het is eigenlijk weinig veranderd in de politiek. Hè?
En dan moest er bijvoorbeeld ook een bufferstaat komen. Ik ga het even voor je opzoeken.
Ja,
ik zal het hieronder zetten.
Ja.
Maar dat was een pamflet.
Grappig.
Nee, jij zegt het verkeerd.
Maar wat is daarmee gebeurd? Waarom zijn we niet Duitsland binnengevallen?
Ja, dat was toen...
Kunnen we het niet alsnog doen?
Kijk, zo zag het pamflet eruit.
Oké, dus ze wouden ook nog een flink stuk. Ze wouden Nederland verdubbelen. Kijk nou eens eventjes. Dat is helemaal tot en met Keulen aan toe, denk ik. Of Keulen en Hamburg.
Je zegt dat Keulen, maar bijvoorbeeld Osnabrügge, hè, zeg je dan.
Osnabrück, ja.
En niet Aachen, maar Aken en dat soort dingen. Dat was al helemaal...
Prijs 60 cent. Wat kost precies 60 cent deze poster?
Dan krijg je deze, ja.
Deze annexatie van Duits grondgebied. En waarom is dit niet gebeurd?
Oh ja, met een beetje geluk zit hier dat hele pamflet bij. Nou, daar hebben de Amerikanen hebben gezegd. Annexatie of geannexeerd worden.
Zet.
Ja, er stond ergens alle pedanterie ten spijt. Die Duitsers, laten we het zo maar zeggen, die hebben onze polders laten onderlopen. Weet ik wat.
Ja,
allemaal mensen vermoord. En die moeten dan maar...
Dan moet er betaald worden.
Ja, dan wordt hier helemaal uitgelegd. En volgens mij is dat ook nog hier ook nog een kaartje bij.
En dat was het idee van, dan gaan we Duitsland... Kijk nou eens eventjes. Osnabrück, hier, daar.
Wist je dit niet?
Oldenburg.
Düsseldorp.
Ja. Dortmund. Zo, Keulen. Als dit werkelijkheid was geworden, dan waren we een van de meest welvarende landen van de wereld geworden, denk ik.
Ja, dit pamflet zegt ook ergens. Ik weet het zo niet. Ik heb het gelezen, maar ik weet niet uit mijn hoofd dat ik weet waar wat staat.
Maar nog één keer, wat is er gebeurd met dit voorstel? De Amerikanen hebben dit afgeschoten.
Het is nog erger dan dat. Dus, want het is dus niet alleen een pamflet. Ik ga het intussen...
Nederland die gewoon 5 dagen oorlog heeft gevoerd. Met shout-out naar de mariniers in Rotterdam. Want anders was het nog ineens 5 dagen geduurd. En Jesus.
Ja, nee, kijk, het was natuurlijk...
Dat is een opportunisme, zeg. Vertel nou eens even, wat is er gebeurd met dit voorstel?
Wat ga ik je noemen? Kijk, er is hier een hele Wikipedia-pagina van. Dit pamflet van Oostland, ons land, dat zegt ook nog van ja, een aantal van die gebieden, ja, daar wonen dan Duitsers. Nou, wat moet je daar dan mee?
Duits grondgebied zonder Duitsers. Dus er moet ook ethnic cleansing er ook plaatsvinden. What the fuck?
En dat is, nou ja, je kunt de tijds... Je moet
Duits geld, Duits altijd, Duitse beloftes en waarland. What the fuck?
Ja, en dat is de... Nou, kijk, je kunt wat ik zei, hè, je moet het bekijken vanuit de tijd waarin...
Nee, ik snap het. Mensen waren boos.
Waren woedend.
Ja.
En dus ze zeiden ook, ja, dan zijn er gebieden die we dan moeten innemen waar dan nog wel Duitsers wonen. Uh-huh. Maar de schrijver van dat vorige pamflet, die zei, ja, dat valt gelukkig nog mee... Ja. Want op heel veel van die plekken, ja, er wonen niet meer zoveel Duitsers. Want daar heeft de heer Hitler zelf nog zo aan bijgedragen.
Wat, je bedoelt dat het allemaal zo plat gebombardeerd is? Of
dat het, en gedeporteerd? En op een gegeven moment heeft de regering in ballingschap in Londen... die heeft deze kaart voorgesteld.
Plan A, plan B, plan C.
Ja, en dit was de commissie Bakker, heet die.
Oh, die
meneer Bakker, een ambtenaar.
We hadden wel al die Waddeneilanden, hè? Dat zou wel vet zijn. Dan kun je nagaan wat het toerisme dat oplevert.
Ja, dat zou fantastisch zijn. En, alleen het punt is, kijk, die Amerikanen hebben toen gezegd van, als je dit doet, overigens, leuk weetje, is dat stukken Ruhrgebied, die wilde Frankrijk ook hebben.
Oké, dus hadden we dus, oorlog met Frankrijk.
Ja, dus de agenda van Duitsland of van Frankrijk en van Nederland die liep door elkaar. En toen hebben inderdaad de Duitsers of de Amerikanen hebben gezegd, maar Duitsland wordt al in tweeën geknipt.
Mm-hmm.
Dat is toch een forse territoriale concessie. Hè? Dus als je het hebt over ja, Duitsland was na de Eerste Wereldoorlog zo hard aangepakt, dat mag je niet meer doen. Dus na de Tweede Wereldoorlog viel het mee. Ja, het is wel bezet, in tweeën geknipt enzovoort.
Ja.
Dus het is wel degelijk hard aangepakt. En er is heel duidelijk uit in die Truman libraries kun je heel duidelijk opmaken dat het Amerikanen waren. Die zeiden van, als we dat land nou herbewapenen, maar wel democratisch maken, inbedden in een NAVO-structuur bijvoorbeeld,
ja,
dan heb je een soort buffer tegen de Sovjet-Unie. Dus ja, je hebt dan de intelligentie van de Duitser in het maken van lopen van tanks.
Ja.
Leuk feitje, alle Amerikaanse tanks gebruiken Duitse kanonnen en alles.
Ja.
Want daar kunnen die Duitsers gewoon.
Ja, die Duitsers zijn het productieland.
Zeer betrouwbaar. China, alles, ja.
Ja. Oké, okay. Nou goed.
Wel, dus, maar goed, maar inderdaad, dus de Amerikanen hebben gezegd van dat gaan we dus niet doen. Toen mocht Nederland wel, die heeft wel van de, het heeft de marechaussee, die heeft nog een dorpje binnengevallen.
Het is grappig dat Nederland al die ideeën had van Duitsland is van ons, weet je.
Ja, we gaan
willen Indonesië terug, weet je. Ja. En dat die Amerikanen zeggen, nee, gaan we niet doen. Je krijgt helemaal niets. Je gaat nu gewoon rustig zitten.
Ja, dus niet handig. Chillen. Nee, vooruit. Ik snap dat je boos bent.
Nee,
even
nog
rustig.
Ja, inderdaad. Even, nee.
Zo is dat een beetje gegaan.
Inderdaad. Doe nou maar rustig. Even tot 10 tellen. En dan,
ja. En laten we gewoon eens een keer wat positief zeggen over Europese integratie en samenwerking.
Mm-hmm.
Hoe dat toen is aangepakt met daarna eigenlijk een soort Europese broederschap. En dat je ook zegt, we mogen dit nooit meer laten gebeuren.
Ja.
We zorgen dat we gaan samenwerken, gaan handelen.
Ja.
Ik had eigenlijk ook gehoopt dat met Rusland zoiets zou gedaan zou kunnen worden. Helaas zijn het alleen de oligarchen met wie onze regering wil dealen.
Ja.
Dus een Russische, ik zeg altijd een
ja, er was toch wel heel veel handel met Rusland. Ik dacht dat Nederland of Rusland
ja, het is nummer fruit en groenten. Ja.
Ja, precies,
maar dat is zonde, want dat is nu weg. En dat, ja. Maar dat vind ik zo stuitend. Hè. Dat vind ik echt heel jammer. Dat dan zeggen we nou, de gewone Rus, die kan hier ook niks tegen doen.
Nee.
Hè, in meerderheid. Dus als je gewoon een relatie wil normaliseren met een kernmacht,
ja,
dan zou je misschien Rusland net zo behandelen, moeten behandelen als Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Dan zeg je, er zijn mogelijkheden, we gaan cultureel uitwisselen, we gaan naar elkaars muziek luisteren.
Ja.
Jongeren, die kunnen elkaar tegenkomen.
Ja.
We gaan zaken doen. En dan gaan die Nederlander en die Rus, of die Duitser en die Rus, die zullen elkaar, en die zullen een soort band ontwikkelen, wederzijdse afhankelijkheid. Dat hoeft helemaal niet slecht te zijn. Dan zeggen, maar we gaan wel de maffia tegenhouden.
Ja.
Want het is een maffia, de oligarchie, die ervoor heeft gezorgd dat Rusland is afgegleden. Ook Oekraïne. En daarom heb je nu die rommel.
Ja.
Het zijn twee failed states.
Maar is
en,
het niet.
En, maar het tegenovergestelde wordt gedaan. Dus we leggen de rode loper uit voor die oligarchen.
Mm-hmm.
We blijven ze welkom heten op de Zuidas. MH17 of niet. Dan zegt de regering ook nog, ja, maar Rusland heeft dat helemaal niet gedaan.
Maar luister, hier is hetzelfde aan de hand.
En doen we tegenover,
de EU is ook een failed state. We hebben hier te maken met politici die echt zonder uitzondering, nagenoeg zonder uitzondering, allemaal bezig zijn voor hun volgende baantje voor een of andere international of een Europese organisatie, een NGO, weet ik van.
Ja, mensen hebben baantjes en dat is verklaard veel. Dat is ook zo.
Maar
die
drijfveer is hetzelfde voor de oligarchen als voor de Nederlandse of de industrieën die onze politiek bestieren.
Ja. Nou kijk, in mijn optiek zit de fout. Dus de fout zit bij het verdrag van Maastricht. Dat is wandelend ongeluk.
Ja.
Dus je hebt in die periode zijn
vanwege de euro.
Want als je die euro hebt met de belofte dat je nooit een gemeenschappelijke portefeuille hoeft te hebben.
Ja,
dat is artikel 125, dat kan niet.
Nee, natuurlijk niet.
En eigenlijk begint de vegetarische tijger daar al.
Ja, het is allemaal utopisch denken. En wat je ziet is dat de menselijke aard komt boven wat drijft ons. Macht en geld. En dat is wat
de EU, kort, en gewoon, ja, je kunt het hebzucht noemen, maar ik denk als je de situatie van nu, dus als wij nu de balans van de centrale bank, hè?
Ja.
Die is 40 keer of zo de Nederlandse economie van toen.
Ja.
Als je naar je gaat naar de midden jaren 90 terug.
Ja.
En je laat ze nu die balans zien.
Ja.
Die mensen die zeggen, dit is een geintje.
Ja, je zou.
Je rekent zeker in lires of zo.
Ja, nou, maar als je ze had gezien wat een brood kostte. Ik bedoel, ik sta gewoon 4 euro af te rekenen van brood.
En dat volgt dan, hè?
Dat was 10 gulden, man. Ja. Jesus Christ. Maar goed, oké.
Maar daar is het fout gegaan. En dat is dus dan moet je dus een centrale bank hebben die het allemaal oplost.
Ja.
Als je dus geen eurobonds en dat soort dingen wil hebben, of je wacht een pandemie af, dan gebruik je dat een beetje creatief. Of je zegt, nou, dan moet die centrale bank, die moet hem maar even bij elkaar houden. En dan zegt die centrale bank, ja, mijn middelen worden bot, dus ik moet een extra middel hebben, CBDC.
Ja.
Mensen willen dat niet, dan moet je dat een beetje bij elkaar lullen.
Ja.
Dat is wat er gebeurt.
Ja.
Dus je had die EEG had moeten doorgaan.
Ja. Nee, duidelijk wat er had moeten gebeuren.
En daar was iedereen ook voorstander geweest. Ja. Dat je kunnen zeggen van, wauw, wat mooi. Je voert is oorlog.
Ja.
Duits-Franse rivaliteit is voorbij. We gaan samenwerken.
Ja.
We zorgen dat onze markten op elkaar zijn aangesloten. We verdienen geld.
Ja.
Alle belangrijke dingen. Maar dus ook over journalisten afluisteren tot je geld, tot weet ik wat, tot je zorg, tot je medische data.
Ja.
Bedenk het maar. Alles met opsporing, dat blijft lokaal.
Ja.
Je kunt lekker naar de camping rijden in Frankrijk.
Ja.
De dingen die we samen doen, die kosten een beetje geld, maar die leveren meer op.
Ja.
Dus hoef je ook niet bij je burgers om geld te bedelen of een of ander verhaal te verzinnen.
Ja,
ja, dat moest een groot Europese Rijk, zo het is, werden. Ja, ja, schade.
Laten we het over Bauhaus hebben.
Oh ja, Bauhaus. Nou,
ja, dan gaan we... De kunstsector.
Mag ik heel kort nog een laatste dingetje, dat was ik vergeten te noemen, over die, maar dat kost echt 30 seconden, over die... over die, hoe heet het nou, over dat hacken van journalisten. Dat is gewoon mooi om te laten zien hoe dat dan gaat, hè? Want dan hebben we dus de, dat ding heette dus de European Media Freedom Act.
Ja.
Oh, oké. Okay, dus als je dit ziet, denk je, oh, oké.
Okay. Ja, klinkt goed.
Mediavrijheid.
Hè? Ja.
En wat staat er dan in? Merk trouwens op dat de, dit komt op het bordje van die Fransman Thierry Breton.
Ja.
En hij is Commissioner for the Internal Market. Daar ga je dus weer, want je moet het onder markt trekken, net als de dingen die we vorige keer hebben genoemd. En waarom je eigenlijk wel terecht heel boos bent, maar ik dacht, we gaan het gewoon een keer netjes houden. No political interference, no spying. No use of spyware against media. Dat is waarom die wet er is.
Ja.
En wat we net zagen, is een toevoeging aan de wet tegen spyware against media, die spyware against media mogelijk maakt.
Ja. Maar dit is no use against of spyware against media. Tenzij er sprake is van reden om dat wel te doen. Ja.
En daar ga je.
Ja.
En dat is, en als je hier dan onder kijkt, en dan begrijp je, nou goed, begrijp je mijn werk. Ik zeg altijd, ik kan dit enkel doen dankzij mijn BackMe. Dan moet je dus al die dingen, dan moet je dit allemaal gaan lezen.
Ja.
En dan snap je waarom het er is. Digital Markets Act, dat is een heel belangrijk ding. Dat geldt, dat en service. Sorry, ik
ja, je
krijg even een droge keel. Ik blijf gewoon ik zou tegen mensen willen zeggen, lees dit nou gewoon allemaal.
Oké, maar laten we stoppen. Maar ik wil over Bauhaus.
Nee, want je wordt helemaal gek. Ja, nou, deze, ik klik dit weg.
Ja.
En dan gaan we het over Bauhaus. En dat is dan weer zo'n voorbeeld. Ja, ik had het in het vorige filmpje willen doen, want dan eindigen we een beetje leuk. Gaat het niet over de data strategy. Ik heb een leuk filmpje.
Ja.
En dat gaat over Bauhaus. En dan gaan we
Ursula,
straks...
Ursula is er met haar haar.
Ja.
Ja, ze is speciaal naar de kapper geweest.
Voor mij moet je het zo goed zien.
Climate targets will help us to tackle the biggest challenge of our times, climate change.
Oh.
Europe is looking to the future with hope and determination. And the new European Bauhaus fits perfectly into this outlook.
Ah, als hij lacht,
it's about how we want to live together after the pandemic, while respecting the planet and protecting our environment.
Ja.
It's about making good life affordable.
Oh.
And bringing generations together.
Good life affordable.
It's about empowering those who have the solutions for the climate crisis.
Ah, ja, tuurlijk.
It's about matching sustainability with style.
Ah, ja.
It's about all of us.
Ja.
Absoluut.
Today, I want to invite all of you to participate in the new European Bauhaus project.
Dat de Bauhaus dat
gaat. Zij moet niet lachen, hè? Zij moet niet lachen.
Oeh. And collective process.
Ah, ja, tuurlijk.
We want to listen to you, to your ideas.
Dat hebben we gezien. 19.000 ideeën hebben ze gehad.
To your worries and to your solutions. Together, we want to shape the concept of the new European Bauhaus. We will do it in conversations and workshops, in digital formats, and when possible, also on the ground. In spring, we will launch a new European Bauhaus prize.
Okay.
This prize will reward first ideas that guide the way towards potential solutions.
Oh, ik heb wel een idee voor ze.
The new European Bauhaus will be a project shaped by all of us.
Oh yeah?
In all member states and beyond. From professional architects to citizen initiatives.
Oh ja, dan krijg je een
from CEOs
hearing
of big companies.
Oh, juist.
To the innovative startups.
Oh ja.
There are so many great ideas out there.
Hmm. Die lach, die tanden van haar. Hoe krijg je grijze tanden? Ik snap dat je gele tanden hebt, maar hoe kan je grijze tanden krijgen? Is dat met de haar meegekleurd? Ik kan er niet naar kijken, echt serieus niet. Maar wat is de European Bauhaus Prize?
Dat is een hele goede vraag.
Ze gaat een prijs uitdelen.
Ten eerste, wat is het Bauhaus?
Het is inclusief, dat weet ik wel. Dat is me bijgebleven.
Ja en nee. Kijk, Bauhaus, je raadt het al een beetje, dat komt uit Duitsland. Net als
de architectuurstijl, ja.
Ja, precies. En dat is dan bij Bauhaus. Er zijn een paar Bauhausen geweest in Duitsland, waarbij er werd gezegd, we hebben architectuur nodig voor de nieuwe tijd.
Ja.
Jaren 30. Maak niet de vergelijking, Boris. Ik hou je meteen tegen.
Nee, het is totaal iets anders.
Ja. Het is iets heel anders. Maar dat is ook echt zo. Dat is niet van,
nee, het is slechts de tijdgeest. Niet meer dan dat.
Ja. En er wordt gezegd van, als we dan de kunstenaar en de architect of de ingenieur bij elkaar brengen, dan krijg je dingen die een bepaalde ook schoonheid kunnen hebben, maar ook een bepaalde functionaliteit. En dan gaat het over en weer.
Ja.
En dus als je naar de IKEA gaat bijvoorbeeld, en ik noemde dat net in de auto, als je een tafeltje hebt, wat dan uitklapbaar is, maar dan zijn het van die tafeltjes die eronder zitten, die er dan onder passen. En dan als je dan naast je
functioneel
pizza, ben je nog een
toch
colaatje neerzetten, dan is het, dankjewel.
With style.
Dat is jouw Bauhaus.
IKEA maakt al kans op de Bauhausprijs.
Oh, absoluut. Ik denk dat en dan gaat dat geld. Zij kunnen de Bauhausprijs krijgen.
Hoe hoog is die Bauhausprijs?
86 miljoen euro aan subsidie. Dat komt uit het coronafonds.
Jesus Christ.
Maar dat is enkel voor 2 jaar, want er zit een budgetair probleem. Dus
maar het moet ook gebouwd worden dan, toch? Of niet voor dat geld?
Nee, het zijn ideeën, weet je wel.
Dus, Dus als je gewoon een goed idee hebt, krijg je gewoon 86 miljoen.
Ja, die moet je wel delen met mensen. Ah,
Okay. 19.000 ideeën, 86.
Ja, zoiets. Because it is for all you want here.
Ja, het is inclusief. Goed. Maar ik vind het interessant, want kijk, dit is, er is wel degelijk een vergelijking te maken met de jaren 30. En zelfs eerder dan dat. Laten we de vergelijking maken met de culturele revolutie in Rusland bijvoorbeeld. Want ook daar zag je dat gepaard ging met een kunstzinnige, door de overheid afgedwongen stroming. Ja. Dus kunstenaars maar ook dichters en schrijvers en weet ik wat, die het regime vriendelijk waren, dat werd op handen gedragen. Die kregen een prijs. En kunstenaars die dat niet deden, die verdwenen de gulag in.
Ja, en hier, je mag die vergelijking denk ik inderdaad wel maken, omdat er een bepaalde visie achter zit. Ik zou je visie ook laten zien. En dan wordt er gezegd, we moeten iets doen.
Ja.
Vanwege de pandemie moeten we op inclusieve, klimaatneutrale of klimaatvriendelijke manier gaan bouwen.
Ja.
Dus het moet inclusief en klimaat, dat moet het zijn.
Ja. Nee, maar dat zijn natuurlijk
Bauhaus. En dat moet vanwege de pandemie en extremisme. En met extremisme, dat zal je laten zien, wordt letterlijk bedoeld
anti-EU.
Anti-EU gedachtes.
Ja, maar ik zal je heel eerlijk zeggen, elk land, wat de reden dat landen subsidie uitkeren aan kunstenaars, is omdat het iets doet voor de cultuur van het land. Als je cultuur wil verspreiden, doe je dat door middel van kunst. En in de breedste zin van het woord, Hollywood is een schoolvoorbeeld daarvan. Weet je, hoe je Amerikaanse cultuur verspreidt door middel van kunst, in de zin van films en series en weet ik veel wat. Zo doe je dat. En de EU moet dat. Het is logisch dat de EU heeft ook een Hollywood nodig, heeft een architectonische school nodig, heeft van alles en nog wat nodig.
Ik denk wel, kijk, je hebt het coronafonds nodig om dit te vullen.
Ja.
Ik zou je ook de budgettaire behandeling laten zien. Daar zijn wat probleempjes.
Ja. Vleermuis kunst of zoiets? Hoe gaan ze deze brug bouwen?
Kijk, dus voor 2 jaar is er 86 miljoen, maar het moet natuurlijk meer, want het moet naar 116 of 106.
En sterker nog, alle kunstenaars in Europa moeten hiervan kunnen leven. Zo
absoluut, want iedereen moet Bauhaus.
Daarom, dus we moeten allemaal die Europese gedachten moeten we. En dat is ook een progressieve doelgroep.
En als je dat met geleend geld doet, ik denk dat mensen zonder pandemie hadden mensen dit nooit geaccepteerd.
Nee.
Dan was er een stuk geweest, dan hadden mensen, lees je in de krant, een Telegraaf of Geen Stijl, weet ik veel. En ze gaan in Brussel kunstsubsidies uitdelen. En dan kun je een flauw plaatje van een luie kunstenaar kun je erbij. Ja. Ze gaan kunstsubsidies uitdelen met geleend geld.
Ja.
Elke econoom, vind ik, zou hier ook zich tegen moeten keren.
Ja, maar dat doen ze ook wel, maar er wordt gewoon niet naar geluisterd.
Ja, maar het is zelfs zo dat lopende uitgaven dekken met geleend geld mag niet volgens het Europees recht.
Ja.
Waarom moet dat gebroken worden? Omdat er een urgentie was met de pandemie.
Ja.
Dat is hoe het is gegaan. Dus we weten de complete achtergrond nog niet. Nu nog steeds niet, denk ik, met die pandemie.
Ja.
Waar kwam het vandaan? Nee, maar het was die vleermuis. Dus gaan we Bauhaus.
Ja.
Waarom Bauhaus? Ja, want Bauhaus heeft ook een inclusieve en een milieuvriendelijke variant.
Het is logisch. Iedereen heeft een hekel gekregen aan Europese regels en politici. En nu moet er een gigantische pot kunstsubsidie uitgesloten worden om die Europese cultuur verder uit te rollen. Dus het is gewoon propaganda. Er is ook propagandabudget. Dit is ook propagandabudget.
Ja, eigenlijk valt dat hier wel onder. Ik kan het je laten zien. Kijk, dus hier wordt het behandeld in het Europese parlement. Dus ik heb gecontrol-F'd op...
Iedereen was het unaniem eens?
Ja, natuurlijk, joh. Kijk, staat er. Whereas Europe finds itself in moments of ecological, digital and social transition. Ja, dat is dus een keuze. Hè? Vooral
zijn we in een sociale transitie? Dat heb ik nog niet meegekregen.
Ik weet ook niet. Het zijn allemaal keuzes in ieder geval. Hè? Want het is niet zo van, het valt niet in de soep of zo, weet je wel. Sociale, er zijn mensen die dat doen.
Het zijn woorden die je kunt gebruiken die niks betekenen.
Ja. Which is being accelerated by the economic and social impact of COVID. Waarom? Dat hoeft niet zo te zijn. Whereas Europe's geopolitical situation is changing as a result of the Russian aggression. Wacht even, nu gaat het hier weer over.
Oh, yeah.
Whereas populism, extremism and anti-European sentiments are on the rise.
Okay.
Kijk, als je zegt, Europa gaat over markt.
Ja.
Dus de Europese Unie moet ervoor zorgen dat je makkelijk je spulletjes kunt verkopen.
Mm-hmm.
Dan is dit helemaal niet nodig.
Nee, natuurlijk niet.
En dat... dus dan moet er, dan zal ik
maar kijk, ze hebben gelijk dat het aan corona gekoppeld is. Want het was niet corona die de crisis veroorzaakt heeft. Het zijn de politici die de crisis hebben veroorzaakt. En de backlash die ze gekregen hebben, dit bestempelen ze nu als extremisme.
Ja.
En dat moet met propaganda bestreden worden.
En dan gaan we Bauhaus-subsidies uitdelen.
Ja. En dat staat toch ook goed.
Like the historic Bauhaus movement, which created a paradigm shift in design, architecture and the arts, this neue Europäische Bauhaus should act as a radical innovation movement that reflects real cultural and social changes in our societies.
Nou, precies. Met al
waarom moet cultuur. Waarom moet überhaupt een overheid zich hiermee bezighouden?
En omdat het een utopiaans instituut en een utopiaans manier van denken is. Laten we even, want anders zitten we hier zo meteen de allerlangste extra aflevering van de wereld te maken.
Dat was Bauhaus.
Ik wil het hebben over het volgende. Jij hebt nu de afgelopen 2 uur een beeld geschetst van 3 dagen regelgeving uit Brussel. We hebben het gehad over de meest dystopische shit. Weet je, we hebben het al gehad over het afluisteren van journalisten met spyware. Maar voornamelijk wat ontzettend belangrijk is, en ik denk voor elke burger heel erg essentieel, dat is dat voorstel voor die CBDC-wet. Nou hebben we ook gezien, dat hebben we aan het begin van de reguliere aflevering besproken, dat Frans Timmermans zijn klimaatherstelwet is afgeschoten. En nog wel 1 keer ter stemming. Natuurherstelwet. Dus
hij wil het klimaat wil hij ook herstellen, maar zo durft hij de wet nog niet.
Natuurherstelwet. Hier wordt nog over gestemd, maar het lijkt erop alsof dat die stemming in het voordeel van de... klimaatskeptici valt.
Ja, maar dan krijgen we wel Bauhaus.
Ja, we krijgen wel Bauhaus. Maar
dan kunnen we, ze hebben ook festivals, kunnen we heen trouwens, zit ik te bedenken.
Wacht even, hoe concreet schat jij de kans, hoe groot schat je de kans dat we die CBDC-wet, dat die wordt aangenomen uiteindelijk door het Europees Parlement?
Uiterst reëel.
Ja, dus dat gaat gebeuren. Wat kunnen wij dan als burger, wat moeten we daarmee?
Niet gebruiken.
En wat betekent dat?
Dat betekent dat je contant blijft betalen.
Ja.
Dan zal er een moment komen waarbij je, als je dan de opvolger van de QR-code downloadt, dat daar dan geld in zit.
Mm-hmm.
De Bahama's hebben dat al gedaan.
Ja.
Dus die zagen dat niemand dat ding wil gebruiken. Dus ze hebben dat geprogrammeerd gemaakt.
Ja.
Bahama's, kleine economie. En die hebben het intern al rondgekregen.
Mm-hmm.
Pardon.
En werkt het? Werd het toen wel geaccepteerd?
Ja en nee. Dus het werkt technisch gezien wel. En het werkt technisch omdat het niet zo moeilijk is om te bouwen. Want het is een ding met een saldo erop. Hè? En eigenlijk is het heel simpel. Ik was laatst bijvoorbeeld in Dubai.
Mm-hmm.
Maar daar werd ik uitgenodigd door een start-up.
Ja.
En er moest er geïnvesteerd worden. Er zijn heel veel mensen die denken dat ik heel vermogend ben. Maar ik snap ook niet dat ze me uitnodigen. Maar goed, ik dacht, nou, ik ga wel naar je verhaal luisteren.
Mm-hmm.
Het was een bedrijfje en die wilde een app maken. Gewoon eigenlijk een concurrent hiervan. Zo noemden ze het ook.
Okay.
Want we hebben geen central bank digital currency nodig. Mm-hmm. Want alles wat dat doet, het is gewoon gebruik maken van vertrouwen. Geld is uiteindelijk vertrouwen.
Ja.
Als je een saldo ziet in jouw bank-app, dan weet je van, ja, maar ik kan daarbij. Dus ik kan daar vanavond een pizzaatje mee kopen, weet ik wat. Het is allemaal vertrouwen. En dit bedrijfje had gewoon de technologie van CBDC, hadden zij nagebouwd
mm-hmm.
met een paar miljoen aan start-up funding.
Ja.
Meer dan dat is het niet.
Dus nee, maar elke shitcoin... Ik bedoel, er zijn meer dan 20.000 shitcoins, altcoins, kopieën van Bitcoin... die allemaal eigenlijk hetzelfde doen als die CBDC. Ja.
En het bedrijfje, zij hadden eerder wat ze hadden gedaan. Ze hadden een portefeuille gemaakt, een app.
Ja.
Ein Wallet, zou je kunnen zeggen. En die had in verschillende Arabische landen heb je allemaal coupons en dingen.
Mm-hmm.
En die kon je dan ook, zoals frequent flyer dingen, kortingsbonnen, dat soort dingen.
Mm-hmm.
En die kon je dan in die app stallen en dan kon je die verkopen aan iemand anders in de Arabische wereld.
Ja.
Want ik heb zoveel frequent flyer miles, maar mijn oren zijn gepopt, dus ik mag niet meer vliegen. Dan verkoop ik ze aan iemand in Saoedi-Arabië en dan zoiets.
Ja,
eigenlijk een heel leuk ding, maar dat is gewoon that's it. Meer dan dat is CBDC niet.
Ja.
Dus gaat het lukken? Kan het snel?
Tuurlijk, het is morgen. Dat is hoeft geen eens miljoenen te kosten. Dat kan je voor een paar duizend euro
bouwen. Ja, en wat gebeurt er dan? Dan doet niemand het.
Mm-hmm.
Dus dan had de Bahama's, die hebben dan een wijnfestival georganiseerd.
Ja.
En dan kon je wijn kopen, maar dan moest je wel die app downloaden. En dan kreeg je gratis wijn.
Ja, dus wij gaan het zometeen bij de Albert Heijn en de supermarkt.
Krijg je gratis wijn. Ja.
Ja, zoiets. Maar goed, oké, dan snap ik. Iedereen neemt die 50 euro en die zegt, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden. En dan?
Dan heb je de app op je telefoon.
Ja.
Kijk, het akelige is, je kunt op dat moment zeggen, ik doe dat niet, want ik vind de manier waarop het is gegaan,
mm-hmm,
niet de schoonheidsprijs verdienen.
Ik vind het hele product, vind ik gewoon product van
niks.
Van niks, ja.
Het is inderdaad,
het lost voor mij geen enkel probleem
op. Het lost niks op, nee.
Blijven de bankkaarten gewoon bestaan? Ja. De pinpassen, absoluut. Blijft allemaal bestaan.
Want anders krijg je disintermediation.
Daarom,
Dus het idee, en het is een paar keer geopperd, dat CBDC de concurrentie vergroot in het bankwezen, dat is gewoon nadrukkelijk niet waar.
Ja.
Want anders ga je disintermediation niet als probleem zien en preemptief oplossen. Dus daar gaat het niet over. Kijk, wat je kunt doen, en nou wordt het ingewikkeld. Maar ook weer niet heel ingewikkeld. Kijk, als je als een overheid een plan heeft.
Mm-hmm.
En de overheid financiert het altijd met middelen van burgers.
Ja.
En dat kun je op verschillende manieren noemen. Je kunt zeggen, het zijn accijnzen om roken te ontmoedigen.
Ja.
Vervolgens gaan de accijnzen uit roken wel in de lopende begroting.
Ja.
Dus niet allemaal meteen stoppen met roken. En die uitgaven gaan ook niet naar zorg bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En dus alles gaat op de grote hoop.
Ja.
Dat is er één. Inkomstenbelasting, staatsschuld, maar dan betalen je kinderen het enzovoort. Ja. Je kunt dat op verschillende manieren inkleden. Wat hier is gebeurd, dus als je zegt, dat product komt naar mij, ik gebruik het. Dan moet je het eerst maken.
Mm-hmm.
Gefinancierd maken. En dan is er de keuze van, ga ik het zelf ook gebruiken?
Ja.
Nou, idealiter, of tenminste, het lijkt mij heel logisch dat je zegt, ik wil het niet gebruiken.
Ja.
Dus ik hoef de financiering ook niet. Ik koop het niet eens.
Nee.
Dus maak dat schilderij maar niet eens voor mij, want ik hoef het niet.
Ja.
Nou, het akelige is dat door die pandemie, door de paniek die toen toesloeg, toen zijn die coronabonds begonnen.
Ja.
En die coronabonds, die worden weer afgelost met klimaatbelastingen.
Ja.
En dat proces is al in werking. Die obligaties worden nu uitgegeven.
Ja.
Dus nou ontstaat het vervelende dilemma. En dat is ook het inzuigeffect.
Mm-hmm.
Maar als je er bewust van bent, kun je er ook tegen verzetten. Het inzuigeffect is dat als je straks een eurosceptische regering krijgt.
Mm-hmm.
Dus als die groene maatregelen het nog veel erger maken.
Ja.
En mensen kijken hiernaar en zeggen, ik wil die digitalisering toch niet.
Mm-hmm.
Het probleem is dat, omdat de financieren zijn er obligaties afgesloten en die kunnen lopen tot 2058.
Ja.
Dus als Nederland nu uit de Europese Unie zou stappen,
mm-hmm,
om deze reden, ze zeggen, hoe dit is gegaan, weet je wel.
Ja.
Wat jij mij flikt in dit huwelijk, ik vind het zo stom, ik ga scheiden.
Ja.
Stel dat je dat doet. Dan heeft Nederland, moet dan weer zelfstandig geld ophalen op de kapitaalmarkten.
Mm-hmm.
Dat zou weinig problemen opleveren.
Ja.
Want
Nederland is altijd een rijk land geweest, productie, weet ik veel.
Ja, en een goede reputatie. Nederland verzaakt niet op zijn schulden.
Ja.
Dus als je zegt, de Europese Unie kan dankzij voor het coronafonds goedkoop geld lenen.
Mm-hmm.
Want dat doen we samen.
Ja.
Met Nederland en met Griekenland en met Italië. Dat is niet waar.
Mm-hmm.
Want Nederland geeft een garantie af voor het geval dat Italië en Griekenland niet betalen.
Ja.
Daarom is de rente op dat ding laag.
Ja.
Dus als Nederland dan een volgende staatsobligatie zou uitschrijven.
Ja.
Alleen namens de eigen burgers.
Ja.
Dan is de rente erop nog lager.
Ja.
Maar dat durven Nederlanders niet aan. Ze zeggen, want samen Europa zijn we groot en sterk. Nou goed. Vervelend is dit. Stel dat Nederland besluit, we gaan uit de Europese Unie door deze fratsen.
Ja.
We willen ook die digitale identiteit niet.
Nee.
Want dan hebben we ook de European Digital Identity Wallet. Hebben wij niet nodig. We hebben geen Bauhaus nodig.
Ja.
Het hoeft allemaal niet meer. We gaan zelf onze zorg financieren.
Ja.
Dan zit je wel vast aan die obligaties. En op het moment dat Nederland zou zeggen van dikke middelvinger, we gaan ook die schulden niet aflossen.
Ja. Dan? Dat is wat Engeland gedaan heeft.
Dan zou Nederland voor het eerst sinds het een republiek is, hebben verzaakt op een staatslening.
Nou en? Dat...
Oh, ja, wat doet dat met de rente voor volgende lening?
Het hangt er vanaf. Ja, kijk, je hebt al gezegd, het gaat om vertrouwen. En kijk, dit is een heel fundamenteel onderwerp. Hoe ga je van het ene systeem over naar het andere systeem? En je kunt zeggen van het eerste systeem, dat moet ten koste van alles overeind gehouden worden. Dat is wat ze nu doen.
Ja.
Dus meer schulden, meer schulden, meer schulden en dat blikje vooruit trappen. Of je kunt zeggen, we laten het in elkaar storten en we komen met iets nieuws. Dat is het plan B, ook van de eigenlijk vanuit de Bank of International Settlements. Weet je, dat we dus de Great Reset, dat we een nieuwe monetaire reset krijgen.
Dat is een big reset.
Ja, dat is Willem Middelkoop zijn term inderdaad. Maar goed, eigenlijk vanuit hetzelfde gedachte. En er is een derde scenario en daar hoor je eigenlijk weinig mensen op. Maar die hoor je heel erg in die Bitcoin community. En dat is namelijk dat er iets wordt naast gebouwd, wat langzaam maar beetje alle waarden opslokt. En als het op een gegeven moment groot genoeg is, gewoon gebruikt gaat worden door mensen. Dus nu, en ik ben het helemaal met je eens, weet je, Bitcoin is veel te klein. En ik zie je kijken en ik snap het helemaal, weet je. En al die shitcoin casino's en die mafkees die allemaal denken dat ze mogen rijpen.
Dat denk ik helemaal niet.
Oké, maar goed. Maar ik denk dat als je op een gegeven moment een systeem hebt wat zo groot gegroeid is, en al dat niet alleen de waarde uit het systeem zuigt, maar het vertrouwen uit het systeem zuigt, dan heb je het niet meer over staatsobligaties van Nederland. Weet je, hoe heet het? El Salvador heeft ook geen staatsobligaties meer nodig, omdat wat je hebt is een systeem wat langzaam een beetje groeit en groeit en groeit en groeit en alle waarde opslokt en in zich de groei die je nodig hebt, nou, automatisch in zich heeft.
Nee, oké. Ja, dat kan. Dat lijkt me een mooi scenario. Ik denk dat, kijk, op korte termijn ga je de situatie krijgen, en daar zullen we mee moeten leven, is dat door de pandemiepaniek, iedereen liet het zich aanpraten, toen werd er gezegd, ja, we hebben het coronafonds nodig, want er is een pandemie, alsof daar een verband zou zijn.
Ja.
Als je gewoon terugzoekt in hoe die discussie is gegaan bij nieuwsuitzendingen, er wordt de ene drogredenering naar de andere, wat ik je net liet zien met de Bauhaus.
Ja.
Het gevolg daarvan is wel dat die obligaties zijn afgesloten en linksom of rechtsom, als je dat niet doet, dan is Nederland zijn AAA-status kwijt.
Ja.
En als ik premier zou worden, stel je voor dat er een anti-euro-beweging komt.
Ja.
En het wordt de nette, brave, gereformeerde anti-euro-beweging, bij wijze van spreken.
Een weldenkende mens.
Ja, het weldenken.
Ja.
Die ga ik ergens gebruiken. dan zit je al met een probleem. Ik zou dan serieus overwegen om die obligaties die Nederland... Het is voor het bedrag van die 42 miljard.
Mm-hmm.
Want dat is het Nederlandse aandeel in het coronafonds.
42 miljard, waar heb je het over? Dat is toch helemaal... Ik bedoel, we geven 25 miljard uit aan asielzoekers. Dan kun je toch wel 42 miljard om uit de EU te komen?
Ja, nee, er zijn er nog wat dingetjes. Maar ik zou dat dan wel blijven doorbetalen. Dus kijk, aan de ene kant, je moet het zo zien. Mm-hmm. Stel dat wij getrouwd zijn.
Ja.
En ik wil met een Maserati naar Frankrijk.
Ja.
En jij haat Maseratis, want die dingen die vallen uit elkaar. En dat is ook zo. Als ik hem dan op onze gemeenschappelijke rekening bestel, en jij wil hem niet,
is dan, toch voor de helft van mij.
Ja, dan moeten we toch iets verzinnen, we moeten toch iets doen met die schuld. Dan kun je niet zeggen, ja, ik steek mijn middelvinger op, ik ga weg. En dat is dus, als je nu afvraagt, wat moeten we nu doen?
Mm-hmm.
Dus het financiële aspect van de digitalisering, hè, zeg maar de Maserati, die je eigenlijk niet moet willen, klinkt leuk, maar doet niks. Je hebt er niks aan. De financiële aspect moet je netjes afwikkelen.
Ja.
Dus of dan los je die schuld af met een andere obligatie en dan noem je die anders bijvoorbeeld.
Maar
het geld is weggegooid. Er is 42 miljard euro hebben wij weggegooid. En dat moet je dus accepteren. En daarna kun je als burger zeggen, ik weiger om die app te gebruiken. Dus dat Digital Compass.
Ja.
Ik ga gewoon weer normaal Engels praten. In de Digital Compass staat dat iedereen dit moet gebruiken.
Ja.
En dan kun je een hele fatsoenlijke, nette beweging organiseren.
Mm-hmm.
Waarbij je zegt, wij beginnen hier niet aan.
Wij steken deze digitale identiteit digitaal in de fik, zoiets.
Ja. Dus ik zeg er wel bij, dat wordt wel lastig.
Ja, want je gaat het moeten gebruiken. Ik kan me voorstellen.
Zoals je rijbewijs wordt afgeschaft, hè? Wist je dat?
Nee, dat wist ik niet.
Dus het fysiek rijbewijs wordt afgeschaft. Dat moet in je digital identity wallet.
Ja, maar dat is, what the fuck? Ik wil geen digital identity wallet.
Nee, maar naarmate dit... maar kijk, zo'n plastic kaartje maken en dat het ook fraudebestendig is, dat gaat heel goed. Dus Nederland kan op een gegeven moment zeggen van, het is wel eventjes mooi geweest met die digitalisering.
Ja.
Het zou heel goed kunnen dat in 2025, ik zeg maar wat, Dan wordt het zo ver doorgedramd dat ook die grijze middenmassa, dus de mensen die alles weten over het liefdesleven van Gordon en de billen van Kim Kardashian,
ja,
dat die ook zeggen, jongens, bij die piratenpartij enzovoort, jullie roepen al jaren over privacy en dingen. We zijn het nu met je eens. We vonden het eerst altijd maar gezeur.
Mm-hmm.
We gaan nu met je meedoen. Dan zijn er legio mogelijkheden om dit te saboteren.
Ja.
Dan zegt Nederland gewoon van, wij willen ons fysieke rijbewijs houden.
Mm-hmm.
En dan kun je gaan demonstreren en dan kun je dat gaan organiseren.
Ja.
En je ziet aan het voorbeeld met die Duitse klimaatbelastingen, of tenminste dat natuurfonds dat dan heel veel weerstand krijgt in Duitsland, omdat ze zeggen, nou leuk dat groene, maar het wordt nu wel heel duur allemaal.
Ja.
Dat kan.
Maar het probleem is, het duurt jaren voordat... Kijk, we zijn nu net op het punt, het gaat wel sneller, maar we zijn op het punt nu dat mensen in Nederland de klimaatagenda een beetje moe worden. Ze zijn nog niet boos, ze zijn het nog niet zat. Weet je, de kop van Greta Thunberg zie ik niet meer zo heel veel.
Ja, nou, je ziet Rob Jetten, die mag nog één keer 28 miljard euro voor 0,000...
Die is al politiek gezien, staat hij al buiten spel. Ik bedoel, het is dat we nog even moeten wachten op de verkiezingen. Maar D66 is klaar.
Ja.
Het is kut dat ze nog al die wetten er eventjes doorheen trappen voordat ze allemaal gedwongen worden op te rotten.
Zoals die eurobonds tot 2058. Ja,
precies.
Zo lang zit je eraan vast.
Ja, en ze stellen de onderzoeken naar de coronapandemie stellen ze ook nog eventjes uit tot in Sint-Jutemus, zodat ze zelf niet... Zometeen te maken krijgen met tribunalen en weet ik van wat allemaal niet. Maar, serieus, ik denk dat ze rekening houden met dat soort scenario's. Dus nu moet alles er even doorheen, omdat straks mensen het echt zat zijn.
Ja, er is wel degelijk, en dan mag je echt wel zeggen, er is een... Rutte had zo'n filmpje opgenomen, dat was hij bij het World Economic Forum. En dan zei hij van, we need green growth en foster prosperity.
Ja.
Green growth, dat is dat je green growth, dat je milieuvriendelijk gaat groeien. Nou, op zich leuk, maar we need to seize the momentum.
Ja, nee, natuurlijk. Het momentum.
Er is een momentum en dat gaan we gebruiken om dingen te doen.
Behalve dat ik denk dat het klaar is. En,
en daar zit wel degelijk een maximum aan. En dan kunnen we tegen burgers zeggen van, nou, wat kun je doen?
Ja.
En dat is dat je juridisch accepteert, helaas, dat dat Nederland, de regering, waar we allemaal op hebben gestemd, die zijn verbintenissen aangegaan. De regering kan dat.
Ja.
Die kan namens de burger verbintenissen aangaan.
Ja, oké, het wordt een dure grap. Ik snap
het. Dure grapje.
Maar aan de andere kant, hoe slechter het met de EU gaat, hoe harder die geldprinter aangaat, hoe minder die 45 miljard, of wat zei je, 44, 42 miljard, wat dat wacht is.
Ja, nee, dat is ook
wel... Straks, daar doe je één keer boodschappen van. Weet je?
Ja, dan krijg je zo'n kruiwagen meenemen.
Ja.
Maar kijk, zo ga je dus gewoon een nette anti-beweging krijgen. En ik denk dat, mijn kampvuurtje zou ik het willen noemen. Dus ik zeg het ook weer, ik moet dat ook niet doen. Ik bedoel gewoon het kampvuurtje. Ik weet niet waarom ik dan mijn...
Ja, ik weet het ook niet. Ja, je doet het zelf.
Ja, ik vind het heel onaardig naar die Duitse mevrouw toen.
Ja,
maar dat was ons kampvuurtje.
Ja.
Hè, dus laten we het zo zeggen, dan hebben we ons kampvuurtje.
Ja, ons kampvuurtje. Okay.
Ons kamp, noemen we het dan. je zoekt straks natuurlijk nog een naam hiervoor. Maar kijk, en daar zit dan de techneut.
Ja.
En die zegt van, al dat gekoppeld is wel gevaarlijk. Ah ja, dan zit er een hoogleraar politicologie.
Mm-hmm.
En die zegt, dat je dat tegen de zin van de mensen doet. En dat is niet hoe de grondwet is bedoeld. Zegt, nee, dat moet je inderdaad ook niet doen.
Ja.
En dan zitten er zo'n aantal mensen om dat vuurtje. En dan zitten er mensen met alledaagse beroepen bij. En die zeggen, ik wil niet dat mijn stemrecht zo wordt gebruikt.
Ja.
Ik wil heel graag mijn fysieke paspoort houden.
Ja.
Ik ben tegen het afschaffen van... Dus dan krijg je gewoon zo'n heel gezellig kampvuurtje. Dat moeten we dus bouwen. En dan gaat die hele grijze middenmassa, die dan doorkrijgt van, alles wordt wel heel duur. Waarom gaat die QR-code niet weg nu de pandemie over is?
Ja.
Dus die gaan op een gegeven moment gaan die naar ons kampvuurtje komen.
Ja.
Dat gaat gebeuren.
Ja.
En daar moeten we klaar voor zijn.
Ja.
En daar zijn dit soort afleveringen ook, denk ik, goed voor.
Maar dan komen de aliens. Je snapt het niet. Dan komt er een alien invasie. En dat wordt de volgende onzin die over ons uitgestort wordt. Dat wordt het Witte Huis in brand geschoten met een alien.
Dat werkt maar tot zoveel. Het moment, ik heb dat, wat ik zei, ik ben een aantal keren in die pandemie, heb ik in het begin meteen al gezegd van heel veel wat er nu gebeurt is onzin.
Ja.
Causale verband met het virus kan niet bestaan om de redenen die we hebben gehad. Dan zie je dat je ook wordt verguisd. En dan wordt het ook dan op een gegeven moment word je persona non grata. Dus als je dan bij de publieke omroep toch wordt uitgenodigd, dan staan alle natievergelijkingen en dat soort dingen eronder.
Ja.
Dat heb ik geaccepteerd. Want die dacht, uiteindelijk win ik toch.
Ja.
Want ik ga dat kampvuurtje bouwen.
Ja.
En als daar in het begin niet zoveel mensen zitten, dan heb ik het wel gezellig. Want dan kan ik mijn sixpackje bier met minder mensen delen. Zo kun je het ook zien.
Ja.
Maar op een gegeven moment gaat de twijfel toeslaan. En ik zie allemaal mensen die heel veel mensen die kennen die hebben banen, weet je wel? En die zeggen dan van, ja nee, ik moest van mijn werk, moest ik me laten vaccineren of zo.
Ja.
En dan gaan ze het ook verdedigen, cognitieve dissonantie.
Prikspijt is een fantastische drijfveer voor
en dan zeggen we wakker worden. Ja, ja. En dan zeggen we, nou, oké, weet je wat, we hoeven het niet over die prikdiscussie te hebben. Het is sowieso vermoeiend, heel veel mensen willen het daar niet meer over hebben.
Ja.
Je zou kunnen zeggen, maar dat was een testcase van hoe ga je dan om met basisrechten in een onduidelijke situatie. Want dan staan die basisrechten, als je zegt, het is, er is niks aan de hand, alles is helder, we hebben geen crisis van welke aard dan ook. Het is dinsdagmiddag 2:00 en ik wil demonstreren voor rechten voor vogels, weet ik veel. Ja, iedereen zegt, tuurlijk mag jij dat doen.
Ja.
Het gaat om de momenten waarop die rechten onder druk staan of dat er een crisis is. Van hoe ga je er dan mee om?
Ja.
Daarom zou je dus inderdaad nu een onderzoek moeten laten doen van hoe hebben wij tijdens zo'n crisisgevoel gereageerd? Met hoeveel gemak worden burgerrechten eventjes opzij geschoven?
Ja, nou ja, dat is duidelijk. Ja.
Ja, ik bedoel, of jouw paraplu wel of geen gaten heeft, dat is alleen relevant als het regent.
Ja.
Nou, dat vind ik echt best leuk bedacht. Maar kijk, die discussie, die probeer ik dan nu te doen.
Mm-hmm.
En er zijn heel veel mensen die dan zeggen van ja, ik vind het toch raar dat die QR-code, je kunt dat gewoon zoeken in de App Store, die wordt gewoon doorontwikkeld.
Ja.
Er is niemand in de wereld die nog vraagt om een QR-code, geen land.
Ja.
Maar dat ding wordt wel doorontwikkeld.
Omdat het zometeen ingezet wordt voor je CO2-tax.
Nou, het is de opmaat naar je European Digital Identity Wallet.
Ja.
Die heb je nodig voor CBDC, waarvan mensen niet begrijpen wat daar het nut van is.
En dan
langzaamaan. En maar kijk, ik had liever gewild dat die, laten we zeggen, dat 15 miljoen Nederlanders.
Ja.
Die alles weten van het liefdesleven van Gordon en de billen van Kim Kardashian.
Mm-hmm.
Dat die massaal nu zouden zeggen, Oh, wacht, de pandemie is over. Beetje zoals wij dan redeneren, of ik. Een beetje het Excel-denken. Pandemie is over. QR-code, digitaal identiteitsbewijs, was nodig vanwege de pandemie. Pandemie is over. Ding blijft bestaan.
Mm-hmm.
Je ziet uit stukken dat het al eerder was bedacht. Ja. Causale relatie is er niet.
Nee.
Richting twee kanten.
Ja.
Hey, want
het lost geen probleem op.
Het lost geen probleem op. En de oorzaak is ouder dan het gevolg, of jonger dan het gevolg.
Ja.
Dat kan filosofisch gezien niet. Dus boom. Weet je, ik wil ze allemaal.
Maar dit gaat gebeuren. Wat jij nu omschrijft, gaat gebeuren.
Maar niet zo snel. Dus ik snap ook dat druppelt.
Nee, maar waar het om gaat, wat ik zo interessant vind, is dat je ziet na die coronapandemie, is het vertrouwen in een aantal instituten is weggevaagd.
Ja.
Politiek is één. Farmaceutische industrie, geneeskunde, artsen hebben het daar ook moeilijk mee. Ook artsen zijn wakker geworden. Dus daarin, dat gaat niet. Dus op het moment dat je nu een QR-code krijgt voor je digital identity wallet, die je moet laten zien voordat je boodschappen doet. Ik denk dat mensen wel iets hebben van, dit heb ik eerder gezien. Dat was bullshit. En dit is weer bullshit.
Juist.
En ik denk dat het met klimaat, ik bedoel, het is een fantastisch voorbeeld. Omdat een aantal jaar geleden hadden mensen iets van, nou, het is nu wel erg warm in februari. Dat is toch raar, weet je? En nu hebben mensen iets van, luister, je hebt het over het weer. Maak je niet druk. En dat is nu de standaard. Ik bedoel, in Amsterdam is het anders, hoor. Als ik kijk naar mijn vriendengroep in Amsterdam. Die
Amsterdam
zijn allemaal
is helemaal
volledig gestoord, zijn die, weet je? Ja. Die zijn helemaal nog die, het is warm vandaag, het is koud. We gaan allemaal dood.
Vandaag is verzuipen.
Ja. Ze blijven wel in Amsterdam wonen. Daar
vandaag
niet van,
is koud, hè? Ja,
daarom. Weet je. Maar goed, het is gewoon het weer. En dus dat snap ik wel. Wat ik interessanter vind, is die achterliggende drive naar die CBDC. En daar wil ik het nog heel even met je over hebben. En dat is gewoon inflatie. Weet je, inflatie, daarvan heeft, was het Ursula of was het, Christine die gezegd heeft, dat het een veelkoppig monster is. Klimaatverandering, oftewel het weer, creëert inflatie. Concert van Beyoncé in Zweden, dat creëerde inflatie.
Ja, ook zo'n flauw is dat, ja.
Ja, nee, maar er waren serieus 5 redenen van die aangevoerd werden. Maar wat er niet werd gezegd is
geld bijdrukken.
Geld bijdrukken, weet je, lage rentes, dat soort dingen.
Als je erop zoekt, je gaat naar Google en zegt, dat is quantitative easing cause inflation, dan kom je bij de centrale bank uit van de Britten en die zeggen ja.
Oh, die zeggen ja?
Gewoon meteen ja.
Oké. Okay,
natuurlijk is dat verband.
Ja.
En kijk, wiskundig is het ook niet zo moeilijk. Maar kijk, wat er nu gebeurt is dat, kijk, die quantitative easing die is gebeurd.
Ja.
Die zorgt voor inflatie.
Die gebeurt nog steeds.
Maar ten opzichte van de inflatie die je zou hebben gehad zonder.
Nee,
zonder QE. En dat is heel vervelend. Ik vind ook dat heel veel economen, die zouden misschien best meer moeite mogen doen om dit uit te leggen.
Mm-hmm.
Je kan bijvoorbeeld zeggen van, ik heb hier een winterjas. En die winterjas die houdt jou warm.
Mm-hmm.
En dan zullen mensen zeggen, ja, maar ik heb die winterjas aan en mijn lichaam is nog steeds -3 of zo. Ik bevries helemaal. Mm-hmm. Dus die jas houdt mij niet warm. Dan moet je zeggen, nee, maar zonder die jas was het -20 geweest of zo.
Ja, ja.
En zo is het ook met inflatie. Als die geldprinter niet was aangezet,
mm-hmm.
en dat staat gewoon op de website van de ECB, staat gewoon, als je gewoon zoekt van ECB, how does QE work?
Staat letterlijk
van, dit is verband verkopen op, gaan de prijzen omhoog, maar dat zorgt voor makkelijker uitlenen, dat geeft meer economische activiteit. En die economische activiteit moet de economie ten opzichte
staat er gewoon
letterlijk. Gewoon zoek het op, ECB, QE, how does it work? En dan staat er, dat gaat via inflatie.
Maar wat er niet staat, is dat het een Ponzi-scheme is die niet meer afgebouwd kan worden.
Ja, want je kunt er niet mee stoppen.
Dus met andere woorden, dit systeem, dit brengt ons of helemaal naar de hel, helemaal naar beneden. Het vernietigt alles. Of
ja, de financiële titels worden vernietigd. Maar als je te veel hypotheek op je huis hebt, bijvoorbeeld,
ja,
en je gaat de bank saneren, je gaat het financiële, je doet een echte reset, dus niet de credit reset van Klaus,
mm-hmm.
maar gewoon een financiële reset. Die zegt die cijfers en die bedragen en die rentes en die waarderingen, het klopt niet.
Mm-hmm.
Zo, als je een soort Liefdink-achtige minister zou krijgen van financiën, daar moet je naartoe. Ja, dus de minister van...
Zoals Volker deed, die 14% rente invoerde.
Dat kan niet meer,
want die schuldenberg is nu veel groter dan toen.
Je moet Liefdink en Volker moet je klonen. Dus even voor de mensen die niet weten over wie het gaat. Liefdink was de eerste minister van financiën van na de Tweede Wereldoorlog. Dus die kwam...
Wat was het tientje van Liefdink of zo?
Ja, hij deed een tientje van Liefdink. Mm-hmm. Dus want de bezetter die had ontzettend veel geld bijgedrukt. De Duitse, ik ga geen vergelijkingen maken. Maar de geldtoeveelheid...
Das in, Kampf.
Ja, ik vergeet dat. Dat was echt niet mijn bedoeling.
Ja.
Ik had een keer... Nou ja, dus de geldtoeveelheid in Nederland was vervijfvoudigd. Dus er waren bijvoorbeeld politieagenten die moesten dan betaald worden. Dan kregen ze een Duitse ambtenaar, die was de baas. En die zei daarna, Piet, jij moet nog steeds bij Weesperplein moet jij gaan staan en het verkeer regelen of zo. En dan zei Piet, ja, maar wie betaalt mij?
Mm-hmm.
Nou, dat die bezetter, die had natuurlijk een financieel probleem. Dat kun je je voorstellen. En toen is die bezetter de geldtoeveelheid gaan bijdrukken. Er zijn toch helaas bepaalde analogieën. En toen kwam die Liefdink terug. Met de regering in ballingschap. En die werd toen minister van Financiën.
Mm-hmm.
En die zei toen tegen de mensen letterlijk van, jongens, ons geldsysteem is een rommeltje.
Ja.
Wij gaan even kijken achter de scherm hoe het zit.
Mm-hmm.
Dat kost een week. We gaan wat dingen anders. Hè. Dan zeg je, 1 oude gulden is een halve nieuwe of zo. Weet je wel.
Ja.
Bedenk maar wat. Hij zei, iedereen krijgt even een tientje. Want dan kunt u naar de markt gaan. En dan heeft u intussen lekker spek en eieren.
Voor een week te eten. Ja.
Ja.
En dat tientje, dat werd geloofd. Mensen hadden zoiets van, nee, maar dit is echt geld.
Toen kwam de nieuwe Nederlandse gulden terug.
Ja.
En die was spijkerhard. Ja. Die was te vertrouwen. Dat was helder wat erachter zat.
Mm-hmm.
En dat is tot het afschaffen ervan, was dat een uiterst succesvolle munt.
Ja.
Want het was helder van wie die is. Het is een betrouwbare centrale bank die erachter zit. Die kan af en toe een obligatie opkopen uit het oogpunt van monetair beleid. Maar die balans van die centrale bank, die wordt daardoor niet zwak, omdat die... Centrale bank die koopt een obligatie van een land met een AAA-status.
Ja, maar die gulden was voor ons. Ik kan me herinneren dat ten opzichte van de dollar, die gulden was op een gegeven moment niks meer waard ten opzichte van een dollar.
Nee, dat is niet waar.
Nee?
Nee.
Oké, okay,
andersom. Er waren een paar munten harder dan de dollar, zoals de D-mark en de gulden.
Oké. Okay.
En op een gegeven moment zou je die aan elkaar kunnen koppelen.
Ja.
Dat zou je best kunnen doen en dat gebeurde feitelijk ook.
Mm-hmm.
Zodat je de inwisselbaarheid voor de handel wordt dan makkelijker.
Ja.
Maar dan zijn beide landen gaan over hun eigen begroting.
Ja.
En op een gegeven moment is gezegd, van, nou, dat moet dan in een euro.
Ja.
Dat zou je ook nog kunnen uitleggen. Maar dan ook met Griekenland en Portugal.
Maar we hadden het over die schuldenberg, dat probleem.
Is, ja, maar daar kun je dus naar terug.
Daar komt een Liefdink 2.0, die komt aan. Die zegt van, luister, die euro, dat is een rommeltje. Daar gaan we vanaf. We gaan nu nieuwe harde Nederlandse schulden weer invoeren. En dat is waarom, dat is het plan B. Dat ligt klaar, de 100%. Daar heeft Ab Gieteling volgens mij. Ik heb een podcast over gezien. En die,
Ab Flipsen.
Ab Flipsen, inderdaad, ja, juist. En hij heeft daar ook over gesproken. Dat plan ligt klaar. Ja, dat goud ligt bij de Nederlandse bank. Of tegenwoordig nog ergens anders in het gooien ergens. En dat goud moet dan hergewaardeerd worden. Want dan hebben we 500 ton of zoiets. En dat moet dan de hele economie van Nederland vertegenwoordigen.
Ja, maar kijk, als je nieuw geld gaat uitgeven. Als er een nieuwe gulden komt.
Ja.
Dan zal de hoeveelheid goud in de kluis van de Nederlandse Centrale Bank...
Mm-hmm.
zal niet in zijn eentje de lage rente verklaren die we dan krijgen, of hopelijk krijgen, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. De reden is gewoon dat Nederland een AAA-status heeft.
Ja.
Dus als Nederland goedkoop obligaties in de markt kan zetten,
ja,
samen met andere landen onder de mom van euro, van coronabonds, dan mm-hmm. is de rente daarop laag.
Ja.
En het is niet, en dat is dus het euro-geloof, dat mensen dan zeggen van, oh, zie je wat mooi, als al die Eurolanden samen een obligatie bouwen, is de rente daarop lager dan van een aantal afzonderlijke landen. Nee, het is omdat Nederland en Duitsland erin zitten.
Ja, en snap dat, ik. Maar wat als Nederland een gulden heeft naast die euro? Dus die euro blijft bestaan, die wordt helemaal weggeïnflateerd, daar blijft niks meer van over. En omdat mensen dat op een gegeven moment zo zat zijn dat ze niet kunnen sparen, want dat is interessant nu aan het hele lulverhaal van de ECB, dat het een zogenaamde betaaloplossing is in een van de... We hebben zo weet je, we hebben 6 creditcards en Apple Pay en Google Pay en god weet wat allemaal, en PayPal. En we hebben geen betaaloplossingen nodig. Dat werkt allemaal prima. Wat we wel nodig hebben, is een manier om te sparen in tijden dat we 10% inflatie hebben en maar 5% rente.
Dat gaat de CBDC ook niet leveren.
Precies.
Maar daar hebben we het over gehad, dat is het ook niet.
Dus daar moet een nieuwe oplossing voor komen. Het kan zijn dat je zoiets hebt van, nou, fuck dit allemaal. Ik doe goud of bitcoin of zilver of weet ik veel wat voor dingen. Dat zou kunnen. Maar het zou ook kunnen zijn dat op een gegeven moment je een soort van beweging krijgt. Weet je, dat mensen economisch misschien een beetje wakker worden. En zoiets hebben van, oké, we hebben gewoon nieuw spaargeld nodig. En misschien kun je betalingen nog wel steeds in euro's doen. Maar sparen doe je in de nieuwe Nederlandse gulden.
Ja, maar dan, kijk, dan hangt het er vanaf hoe die twee onderling, wat hun onderlinge wisselkoers is.
En die gaat veranderen. Want die euro die wordt minder en de gulden wordt dan automatisch meer.
Ja, maar dan gaat iedereen naar guldens. Dus dat moet je
en
tegenhouden.
Dat is logisch.
Dus
ja, maar dat kun je
komt
niet
er dus nooit. Dus op een gegeven moment moet je. Kijk, je ontkomt er niet aan.
Tenzij ze dat loslaten. Want dan heb je namelijk dat die ene bubbel leegloopt.
Nee, want dat was je CBDC zonder, zonder die cap geweest.
Ja, maar
het feit dat die CBDC er is met die cap. Dus namelijk, je mag er maar zoveel opzetten.
Nee, maar dat was dat ook niet geweest. Want die euro wordt nog steeds bijgedrukt. We hebben nog steeds quantitative easing.
Ja, nou dan vlucht iedereen weg. Als je dat met de ene munt wel doet en met de andere niet, dan vlucht iedereen naar die ware vaste munt.
Ja.
Alleen dan loop je eurosysteem leeg. Ja. Voor zover het landen betreft die zelf gezond
dat zegt
zijn.
August Karsten, de directeur van de BIS, dus die zegt van de bitcoin is een escape hatch en we moeten hem dicht timmeren.
En daarom wordt hij ook kapot. Maar dat zou dus ook voor die nieuwe Nederlandse gulden van jou gelden. Dus wat je moet doen, en ontkom je niet aan, is dat je als je het eurosysteem zou ontmantelen.
Ja.
En ik denk dat je er serieus naar moet gaan kijken. Dus we zeggen, jongens, we gaan terug naar de EEG.
Ja.
Dat betekent dat we dus dat coronafonds, dat gaan we dus netjes afwikkelen. Dus we gaan gewoon netjes betalen wat we hebben gedaan.
Ja.
Er komt er allemaal softwarecode uit. Er worden allemaal subsidies gegeven voor nieuwe Europese Bauhaus.
Ja.
Weet je wel, er liggen overal plannen klaar. Het is allemaal papier en weet ik wat. Dat hebben we dan. Dat doen we in één groot magazijn.
Ja.
Dat steken we in de fik of we maken er een Europees museum van.
Ja.
Dan zeggen we, dit was het Nederlands lidmaatschap aan de EU.
Ja. Elke Nederlander betaalt €6.000. Wat
ja,
is
het zal iets, het zal iets eerder tienvoudigen.
Ja?
Ja, je zou, kijk, je moet dan ook bijvoorbeeld... Kijk,
42
maar
dan, miljard?
Nee, maar het is het coronafonds. Je hebt ook nog Target 2. Je hebt de balans van de ECB.
Oh, we stonden ergens garant voor, hè?
En je hebt ook nog het Europees Stabiliteitsmechanisme. De Europese Stabiliteitsfaciliteit.
Hoeveel bij elkaar? 500 miljard?
Jij praat over dat soort...
is een gat. Doe je 10 keer boodschappen van zo'n
tijd. Ik zal het nu nog eventjes goed uitrekenen, want de Target 2 saldo, dus dat is het onderlinge wie betaalt dat rekening van banken.
Ja.
En dan zie je als de Europese Centrale Bank geld bijdrukt, waardoor er meer liquiditeit is bij bijvoorbeeld Italiaanse banken, dan lekt dat geld direct weg naar Duitsland.
Ja, snap ik.
Dus die Zuid-Europese landen hebben een tekort en de Duitsers niet. En dan zie je precies welke landen wel en niet bij de euro hadden moeten zitten.
Ja.
Nou, dat zou je als grens moeten kunnen nemen. Dan doen we noordelijke euro en de zuidelijke euro, bij wijze van spreken.
Geen euro meer.
Dan heb je dus geen euro, want dan zou Frankrijk niet in het mandje bij Duitsland zitten.
Ja.
Zelfs Frankrijk is niet opgewassen tegen de concurrentiekracht van Duitsland. En ik zeg altijd ook over George Soros, waarom is hij rijk geworden? Hij speculeerde erop dat de Britten de pond niet zouden kunnen, niet stabiel zouden kunnen houden in een bandbreedte met de Duitsers.
Ja.
Omdat Duitsers die concurreren gewoon harder.
Ja.
Die industrie is zo efficiënt.
Het is Margaret Thatcher's grote fout geweest. Verder was zijn top.
Inderdaad, en dus ik zeg altijd, als Engeland er toen niet tegen konden, hadden Italië en Griekenland, die hadden ook nooit bij dat. Je had dat gewoon toen al moeten zien.
Ja.
Ontmantel die zooi, dat zou een optie moeten zijn.
Ja.
Dan gaan we terug naar de economische gemeenschap. Dus we houden de interne markt. Dus de macro-schok.
Maar hou je die munt? Hou je een munt?
Nee, die kan dan ook weg.
Ja. Maar dan krijg je dus weer gulden en een lieren en een frank. En
dan zou je bij wijze van spreken. Dus dan wordt...
Maar ik weet een beter idee.
Ja, maar wacht,
waarom niet een bitcoin?
Ja, omdat hij ook een wisselkoers moet hebben.
Maar die heeft hij toch?
Nee, maar Duitsland en Italië moeten niet dezelfde munt hebben.
Maar dat krijgen ze automatisch. Het is alleen dat die overheid het niet meer... wordt geen politieke munt. Het wordt een technologisch platform. Het wordt een protocol voor waardeoverdracht. Dat is exact wat geld naartoe gaat. We leven nou eenmaal in die digitale wereld. Ja,
en kijk, in principe kan dit. Je zou een Europese bitcoin kunnen maken. En dan zeg je van nou...
Nee, hij is er al. Je hoeft niet te maken.
Oké, fair enough. Gewoon een bitcoin die je hebt. En dan kun je zeggen, nou, een Duitser bestelt iets in Italië.
Ja.
Maar de kans is groot dat de Italiaan gaat verzaken, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Als dat gebeurt, dat is dus hoe het ging voor de euro en hoe het nu is in het betaalverkeer met andere landen. Dus dan zal de Duitser zeggen, ik vrees dat die Italiaan gaat wanbetalen.
Mm-hmm.
Of er gebeuren dingen in Italië waardoor mensen zenuwachtig worden. Nou, dan daalt de koers van de lieren.
Ja.
En dan krijg jij straks lires terug
ja.
Met een lagere waarde. En dat is je wisselkoersverschil.
Ja.
Nou, om die economie mee te kunnen laten bewegen met dat gebrek aan concurrentie in Italië, want dat is het probleem van Italië.
Ja.
Moeten zij gewoon kunnen devalueren op de een of andere manier.
Ja.
En als je dan zo'n bitcoin, zoals jij dat noemt, als je die zou willen gebruiken, dan zou je real-time moeten settelen.
Ja, maar en
dan
dat
is
doe
het,
je toch?
Dan is het ook goed. En dan, maar dan moet de Italiaan, die moet wel die liquiditeit hebben. Vaak heeft hij die niet en daarom wil hij krediet.
Je gaat heel anders met kredieten en met liquiditeit.
Nee, dus gewoon, dan moet je meteen settelen. Maar uiteindelijk, je moet waar je naartoe moet, en dat is een linksom of rechtsom, je gaat naar die reset toe.
Ja.
En je moet de ballen hebben om de centrale bank af te wikkelen.
Ja.
Dat je al die troep die erop staat, en het is vooral Italiaans, 600 miljard euro in Italiaanse obligaties, dat gooi je de markt in. Als je
maar
doet,
dit is mijn theorie.
Halveert die koers.
Ze zijn dit nu aan het doen. En waarom zijn ze dat aan het doen? Dit is namelijk al die geldcreatie die plaatsvindt. Wat het doet is een ontwaarding van die schuldenlast. Dus het zou nu ondenkbaar zijn dat Nederland 500 miljard ophoest. Maar laat ze nog eventjes doorgaan met het tempo waarop ze nu euro's aan het creëren zijn. En die 500 miljard die vertegenwoordigt een koopkracht van 500 miljoen.
Nee. Want dat quantitative easing, dat is een combinatie van rente laag houden.
Mm-hmm.
Ook als de inflatie hoog is.
Ja.
Als de inflatie hoog is, moet ook de rente omhoog.
Ja.
Want anders worden mensen arm. Mm-hmm. Nou, dan heb je wel jouw effect. Want dan heb je ze alsnog iets afgepakt.
Mm-hmm.
Alleen die centrale bank die doet altijd en rente laag houden.
Ja.
En dat opkopen.
Mm-hmm.
Waardoor die obligaties gewoon kunstmatig veel te duur zijn.
Ja.
Waardoor Italië ook veel gezonder lijkt dan het is. En ook Griekenland, Portugal. Ja. Noem ze allemaal maar op. Maar door dat te doen gedurende dat proces, verarm je ook al.
Mm-hmm.
Dat is wat hier aan de hand is.
Nee, dat begrijp ik helemaal. En hoe kun je dat ontvluchten? Door te vluchten naar een geld wat harder. Goed, ik heb gewoon zoiets van... Ik vind het zo tof dat we eindelijk gaan naar die bitcoin discussie. Die gaan we nog een keertje goed voeren.
Dat is ook prima.
Ik zie
de punten die je noemt. Maar de combinatie van rente verlagen...
Ja.
En opkopen heeft gewoon al onze prijzen verziekt.
Ja.
Daarom moet je ook geen beleggingsadvies geven. Dus ik word ook uitgenodigd door bitcoinclubs, goudclubs.
Eens, helemaal eens.
En ik zeg dat ook altijd van, ik ga hier niet roepen dat de organisator van het event wil misschien dat ik roep dat je goud moet kopen.
Ja.
Maar dat weet ik niet, of bitcoin. Omdat, wat is de waarde van iets? Wat is de waarde van een huis? Ja, dus tijdens die pandemie ging de prijsindex van huis...
Ja.
Ja, dus als je zegt, nou oké, of je dan een bitcoin afrekent of met goud of met Turkse lieren of weet ik wat.
Mm-hmm.
Die prijs, die index, die ging van 140 naar 180.
Ja.
En dat is gewoon een gekke waardesprong. En die moet eruit.
Ja, maar dat is de geldkeil. Dat is je inflatie.
Dat is hem ook. Maar als je nu dus zou zeggen, nou we kijken nu wat één bitcoin is.
Mm-hmm.
Dan zeggen we nou, 10 bitcoin is één huis bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dan is ten opzichte van die bitcoin, is dat huis nog steeds overgewaardeerd. Dus het lucht in die eruit moet...
Ja.
En als je die correctie, die waardecorrectie op een balans wil doen, dan moet er ook aan de andere kant van de balans iets af.
Maar dit is wat de markt, een vrije markt, die gaat dit soort imbalans, die filtert dat eruit.
Ja, oké, maar kijk even hoe groot die onbalans is.
Die is gigantisch. En ik snap dat als je
in bitcoin rekent of in welke munteenheid of in goud, je moet die lucht en die jarenlange mispricing, die gaat eruit.
Maar
de uitdaging.
Stel je voor dat dit nou een organisch proces zou zijn, waarbij er langzaam iets, een alternatief komt wat langzaam groeit en een bestaand model is wat langzaam zichzelf weginflateert of eigenlijk implodeert. Hoe zou dat er dan uitzien? Dan zou je toch kunnen zeggen van dat is wat we nu zien.
Oké, stel je voor je hebt een... ik zit even naar de dierentuin te kijken.
Mm-hmm.
Steven, je hebt een neushoorn die vreet veel te veel. Mm-hmm. En die wordt veel te groot en te dik.
Ja.
Die heeft wel zo'n hoorn, hè, dat kunnen ze hebben. En dan zegt iemand, nee, maar dat beest gaat toch dood, want die heeft allemaal gezwellen en weet ik wat.
Mm-hmm.
Weet je wel, je kijkt en je zegt, oeh, dat is... Er moet of een reset komen of hij valt om of zo. Ja. Weet je, dat is het
of hij moet niet meer eten of hij valt om.
Ja. Er moet iets gebeuren. Er zijn geen, je kunt niet meer doormodderen.
Ja.
En dan zeg je tegen het beest van ja, je mag even geen suiker meer eten. En dan word je niet boos. Mm. Dan geef je nog een beetje. Dat is het doormodderen.
Mm-hmm.
Dan, dan doe je er een zebra naast. Een zebra veulentje of zo.
Ja.
Zebra's staan trouwens evolutionair gezien vrij dicht bij de neushoorn.
Nou, dan ga je al. Die zet je en die zebra's is zo populair dat iedereen alleen nog maar voor de zebra een kaartje koopt.
Ja, dan zal die neushoorn, die zal die zebra verpletteren.
Nee, helemaal die neushoorn. Niemand komt meer naar die neushoornkooi. En op een gegeven moment is de economisch misschien die neushoorn niet meer interessant. Die krijgt geen eens eten meer.
Kijk,
en
dan
is
alles, weg en is klaar. Alles waar jij het over hebt. Hè?
Uh-huh.
Kijk, ik vind jou een mooie lul. Ik zeg het gewoon. We gaan niet zoenen. Maar kijk, alles waar jij het over hebt, over monetaire vernieuwing.
Ja.
En wat de fintechies zeggen. En dat zijn mensen die gewoon zelf simpele betaaloplossingen maken.
Ja.
Die mensen die start-up die ik sprak in Dubai, die zeggen van, hey, een betaalkaartje voor Air Miles, als je dat gewoon fiduciair goed regelt, ook met de lokale centrale bank van de Emiraten, en die vertrouw ik.
Ja.
Dat is leuk aan een halfdictatuur. Dat zijn allemaal mensen die gewoon denken van, welke technologieën kunnen we gebruiken voor de toekomst? Een Mahir Alkaya, een... die stichting Ons Geld, noem ze allemaal maar op. Alle Bitcoin mensen die ik spreek. Ik hou van jullie. Ik vind jullie allemaal leuke mensen.
Mm-hmm.
En gewoon puur de vraag van, hoe kan ik straks efficiënt een broodje afrekenen, met misschien iets anders dan contant geld. Die betaalsysteem, die infrastructuur, dat klopt. Dat is waar. Dat is alleen waar wij een probleem in hebben. Dat is, geld is niet alleen de medium of exchange. Van, hè, je kunt ons broodje haring kun je kopen. Het is ook de waardering die erin zit.
Ja, natuurlijk.
En je ontkomt er niet aan om die neushoorn van die overcreditering...
Nee, maar even niet de neushoorn.
Om die eruit te halen. Want in welke munteenheid je het ook uitrekent, die bezittingen die zijn door schuld, door dit gedrag van de ECB van de afgelopen jaren, die bezittingen die hebben onrealistische, niet kloppende waarden en die zorgen voor herverdeling.
In euro's.
En die herverdeling maakt mensen boos.
In euro's.
Dan nog steeds.
Niet in goud.
Nee, want die salarissen, als je nou zegt... Stel dat je een zorgsalaris hebt van 30.000 piek.
Mm-hmm.
En je wil een huis kopen.
Ja.
En dat is dan bijvoorbeeld 3 ton. Nou, dan werden tijdens die pandemie gingen van 3 naar 4 ton.
Nee, ik hoor je helemaal. Dus, en het heeft alles met die rentes te maken.
Nee, maar kijk, als je nou zowel het salaris... Zeg je nou, oké, salaris is niet meer 30.000 euro, maar 1 bitcoin.
Mm-hmm.
En het huis is niet meer 3 ton, maar 10 bitcoin.
Mm-hmm.
Dan is het nog steeds van 10 naar 13 gegaan, die waarde van het huis. En dan moet je die waarde... correctie, die moet je dan in bitcoin uitrekenen.
Luister, je krijgt altijd deze curve. Wat er is gebeurd, er is geld gecreëerd. Die is blijven zitten in een onroerend goedmarkt. Dat had een doel, zodat het niet in de reële economie kwam. Vervolgens ging
dat was het vervelende neveneffect.
Geen neveneffect, dat is gecreëerd.
Kijk, je had kunnen vermoeden dat het is gebeurd. Maar eerlijk is eerlijk, dat is gebeurd. Al het geld is in vastgoed gaan zitten.
Juist.
Dus de vastgoedspeculanten, die zijn lachend rijk.
Maar en toen ging die rente, die ging naar nul. Met andere woorden, een huis van 1 miljoen werd opeens betaalbaar. Je moest wel verdienen, maar de hypotheeklasten waren relatief laag.
Je krijgt die hypotheek niet.
Stel dat je de hypotheek wel krijgt. Want wat gebeurt er? Je neemt natuurlijk ook die 8 ton mee die je met je kut appartementje in de pijp hebt opgestreken.
Fair enough, als je geen starter bent.
Precies, dat is waarom dat geld in die onroerend goedmarkt blijft zitten. Nu gaat die rente omhoog, boom, afgelopen, uit, het is klaar. Want als je zelfs al krijg je die hypotheek, je krijgt hem niet meer, want je krijgt niet meer 8 ton voor je appartementje. Vervolgens kun je de hypotheek
niet verkopen. Ja.
Precies, dus dat gaat allemaal. Dus die vanzelf regelt de markt, regelt gewoon een terugkeer naar nul.
Als dat gebeurt...
Mm-hmm.
Dan gaat er weer opgekocht worden.
Maar dit
dat
gaat gebeuren.
Mark my words. Maar
als je een hard geldstandaard hebt, in tijden waarin een harde geldstandaard, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar wat is het, 1820 tot 1860, weet ik, zo'n periode, waarin we een keiharde goudstandaard in Europa hadden. De rentes waren toen heel erg hoog. Want het is logisch, weet je. Ik bedoel, als jij een ton aan goud wilde lenen van iemand, hoe groot is de kans dat je dan, dat die terugbetaalt? Die kans is klein. Dus dat betekent dat de upside moet heel groot. Dus die rentes waren heel hoog. En toch functioneerde het als een trein.
Nee,
waarom?
Er werd alleen maar... andere demografie.
Ja, maar er werd ook geïnvesteerd in dingen die die daadwerkelijk rendement opleverden. Ja. Dus je hebt geen start-ups meer die alleen maar op groei hun funding binnenhaalt. Die onzin gaat weg. Dus we gaan naar een heel nieuw soort economie toe.
Ja, maar dan moet je nog steeds die oude, dat kan. Alleen, dat is het mooie zebraveulentje. Dat door de wei dartelt, zoals jij dat ziet. Mm-hmm. En ik ben het met je eens.
Ja.
Alleen, dat andere kreng dat ernaast staat...
Het gaat weg. Nee, als jij een huis hebt van een miljoen, dat gaat gewoon een ton waard worden.
Dit gaat, deze situatie die we nu hebben, met dat geld bijdrukken, met die oneerlijke herverdeling die dat tot gevolg heeft, alles. Mm-hmm. Ik denk inderdaad dat niet nog een decennium gaat duren, of misschien twee decennia. Ik denk niet te ver in de toekomst te kijken, maar kijk, dit gaat een keer eruit. Mensen gaan het op een gegeven moment niet meer pikken.
Ja.
Het gaat wel veel verder door dan ik had gedacht. Mm-hmm. Ik dacht toen met die pandemie een beetje vrijheid afgepakt en huizen werden nog onbetaalbaarder, want het moest vanwege een of ander verhaal. Ik dacht toen wel dat er iets meer opstand zou komen. Nou, je ziet het er nu een beetje gebeuren. Dus ik durf dat niet te voorspellen. Ik denk dat niemand dat redelijkerwijs kan voorspellen. Maar alleen, kijk, die neushoorn met die gezwellen, die gaat een keer ontdonderen.
Ja.
Maar totdat hij dat doet, gaat hij zijn wapen gebruiken. En daarom hebben we nu CBDC.
Maar dit is al vaker voorgekomen in de geschiedenis.
Maar kijk, zodra het weer kan, en dat is mijn voorspelling... Mm-hmm. Je zal nu, omdat die rente toch omhoog is gegaan, zijn er wat vastgoedpartijen in problemen gekomen. Mm-hmm. Je hebt zo'n grafiekje van Amerika. Moet je maar eens kijken op de FRED, die onderzoekswebsite.
Ja.
Amerika betaalt nu twee keer zoveel aan rentelasten bijvoorbeeld. Ja. Nou, Europese landen hebben dat ook. Zodra dat weer kan, dan gaat de geldprinter aan.
Ja.
Dan blijft de rente laag en dan hebben mensen last van inflatie. En die inflatie wordt dan niet bestreden.
Denk je niet dat ze beide gaan doen? Dat ze gewoon die rente hoog houden en dat ze gewoon die geldprinter aangooien?
Maar de rente is niet zo hoog. Of iets. Maar kijk, als je dan weer die geldprinter gaat aanzetten...
Dan krijg je weer inflatie. Ja, en dan krijg je Christine Lagarde die zegt... het was Beyoncé met haar concertkaartjes.
Absoluut, maar dat is diezelfde neushoorn... die nog even doorgaat en doorgaat en doorgaat.
Ja, maar wat,
en dat is, en dat ja. is en dat zijn de powers...
Maar wat doe jij persoonlijk dan? En ik snap geen beleggingen en alles... maar je op een gegeven moment heb je toch zoiets van... weet je, dit is allemaal leuk en aardig... maar ik wil graag sparen...
Nou ja, ik maak hier filmpjes over. Dat is het enige wat ik kan doen. Ik probeer mensen... dus ik verdiep me erin. Ik zeg wat er allemaal aan wetten zit aan te komen.
Ja.
That's it. Ja. Ik weet niet wat ik verder kan doen dan mensen informeren.
Precies hetzelfde als met die CBDC. Gewoon niet meedoen.
Nee, klopt. En dat is dat gaat wel lastig worden. Mm-hmm. Maar dat wordt de discussie de komende tijd. Dus als jij zegt, ik wil die digital identity wallet niet. Ik download hem niet. Ik doe dat bewust niet. Mooi. Mm-hmm. Wij gaan t-shirts ontwerpen. Laten we dat doen. Dat mensen dan t-shirt hebben van, ik doe lekker niet mee. Haha, dikke puh.
Ja.
Dat mag in een vrij land.
Ja.
Alleen wat er dan wel gaat gebeuren, en dat zullen mensen zien, dan komen er nog meer mensen naar ons kampvuurtje, is dat dan de gemeente op een gegeven moment zegt van, ja, u wil die app niet, de wallet. Dus u wilt een fysiek paspoort of rijbewijs, maar dat is er niet meer.
Nee, ze gaan eerst zeggen dat het kost €500.
Nee, dat staat er gewoon, dat is veel simpeler. Dan staat er van, dat staat nu in dat wetsvoorstel van de commissie, dan kun je ter plekke die app downloaden.
Dus inderdaad.
En dan zit daar je paspoort in. Zo van, uw paspoort is nu digitaal.
Ja, maar dan moet je naar een land toe, moet je een paspoort aanvragen in een ander land. Zoiets.
Nee. Je gaat gewoon naar de gemeente en dan zeggen ze van, u wilt een nieuw paspoort? Ja, die zit klaar in uw wallet.
Ja.
Heeft u nog niet gedownload?
Ik hoef hem niet.
Ik krijg geen rijbewijs.
Dus moet ik een rijbewijs in Polen aanvragen waar ze niet meedoen, of in Hongarije?
Dan
krijg je dat soort shit.
Dat zou nog kunnen. Ja, dan ga je die kant op.
Ja. Nou ja, goed, dan gaan we dat doen. Goed, ik vind dit een mateloos fascinerende discussie. We gaan hier vaker
door, over.
We gaan gewoon door. Ik ga hem afsluiten. Dit was de extra aflevering van 114. Opnieuw met Arno Wellens. Ik denk dat hij ook weer gewoon totale controle moet hebben. Want het is zo'n vette titel. Dan was het alweer aflevering 3 volgens mij van totale controle, denk ik. Ja, zeker. Goed, Arno, tot de volgende.
Yes.
Thanks voor je komst. Bedankt voor het kijken allemaal. Doei.